Ja, inmiddels zijn we dan inderdaad in het gedeelte wat uitgebreid commentaar geeft op die geschiedenis van de genezing van de lammen te Bethesda in Johannes 5. Het eerste gedeelte daarvan hebben we dan vorige keer wat uitgebreid besproken, neem ik aan. Al was het ook een beetje een soort van inleiding tot de rest wat nu volgde. En het belangrijkste van wat ik vorige keer heb aangehaald is waarschijnlijk dat hier in deze woorden weliswaar gesproken wordt over de Vader. De Heer Jezus spreekt tenminste over zijn Vader, maakt een vergelijking tussen hem en de Vader. En het belangrijkste is dan dat we dan uit niet de verkeerde conclusie trekken, wat we wel heel gemakkelijk zouden doen. De verkeerde conclusie zou namelijk zijn dat hier dan gesproken wordt over het verschil tussen de Vader die in de hemelen is en de Zoon in de gedaante van de Heer Jezus. Want het gaat niet om het verschil, het gaat er juist om dat hoewel Vader en Zoon verschillende begrippen zijn, zij toch een betekenis ontlenen aan juist de overeenkomst die er is. En dat is wat hier, maar eigenlijk ook in heel dit Bijbelboek, naar voren gebracht wordt. Namelijk dat de Zoon de uitdrukking is van de Vader en dat daarom juist de Zoon en de Vader één zijn. En de tragiek is natuurlijk dat de schrift, de Bijbel en zeker bepaalde Bijbelgedeelten dikwijls gebruikt worden om precies het tegendeel te beweren van wat er werkelijk in zo'n Bijbelgedeelte staat. Ik geloof dat ik dat ook vorige keer wat uitgebreid heb aangehaald, ook aan de hand van nog enige voorbeelden. Hoe dat ook zij, wat hier gezegd wordt door de Heer Jezus is dat zijn Vader werkt tot nu toe. Dat is vers 17 en de Heer zegt en ik werk. En daaruit trekken de Joden meteen de juiste conclusie. Althans, die conclusie wordt meteen meegedeeld in vers 18. Waar staat, daarom zochten dan de Joden meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat brak, maar ook zei dat God zijn eigen vader was, zichzelf goden even gelijk makende. Of in wat gewone Nederlands, zichzelf aan God gelijk makende. Want daar komt het op neer. Als hij God in de hemel zijn vader noemt, en men vat dat letterlijk op, dan betekent het dat hij zich aan God gelijk maakte. En dat betekent dan inderdaad dat de Zoon gelijk is aan de Vader. Trouwens, het hele principe van vader en zoon is eigenlijk nooit niks anders dan het principe van het erfrecht, van de overdracht. Gaat erbij dat dingen een oorsprong vinden bij de Vader en dan gegeven worden op wat voor wijze dan ook aan de Zoon. Maar het principe daarvan is juist dat degene die tot Zoon wordt gesteld, of degene die dus Zoon is, juist Zoon is omdat hij de uitdrukking is van de Vader. Juist op grond van wezensgelijkheid. Ook bij de mens is dat zo uiteraard. De erfenis gaat uiteraard naar de meest naaste familie. En wat ligt meer voor de hand dan dat de erfenis inderdaad gaat naar de lijfelijke zoon van de vader, omdat aangenomen mag worden dat die lijfelijke zoon inderdaad het best, het meest overeenkomt met de vader. Dat is lang niet altijd zo natuurlijk. En als het niet zo is, dan wordt de zoon ook wel eens onterfd. Zo gaat dat nou eenmaal. En dat gaat juist op grond van die gelijkheid die er is. En de onterving op grond van dat die gelijkheid er niet zou zijn. En zo. Dat is heel terecht overigens. Het is ook een Bijbelse gedachte, waarbij het dus niet gaat om het verschil tussen vader en zoon, maar om de overeenkomst. Er komt erbij dat vader en zoon in de praktijk nooit naast elkaar optreden, maar na elkaar. Tijdrekenkundig dus ook, hè? Pas als de, ja, er zijn twee manieren om het te zeggen, hoewel het niet helemaal gelijk is, maar pas als de vader verdwijnt, dan verschijnt de zoon, of andersom, als uitdrukkelijk de zoon verschijnt, dan verdwijnt de vader. Dus ze staan niet naast elkaar, ze staan nog niet in een bepaalde relatie tot elkaar, gelijktijdig, maar integendeel, ze komen na elkaar. En daar gaat het maar om. God die zijn werk gedaan heeft, zet zijn werk voort in de zoon. Of laat zijn werk voortzetten door de zoon. Openbaart zich aan ons aan de zoon. En zolang die zoon daar is, ziet men de vader niet. Maar de zoon zelf zegt, wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Waar zou dat nou staan? In Johannes, het Johannes-evangelie natuurlijk, hè? De Johannes 14. Dat blijft gewoon het onderwerp van dit boek. Dat is natuurlijk heel eenvoudig, dat heb ik in het begin al uitgelegd. In dit boek wordt geschreven over de Heer Jezus als degene die uit de hemel afkomstig is. Ook als degene die dus naar de hemel onderweg is. En, maar dat is een beetje omstreden, maar en er wordt gesproken over de Heer die eigenlijk die positie in de hemel, althans de positie, nooit verlaten heeft. Mag hem dan lichamelijk, of hoe dat maar heet, of fysiek, verlaten hebben, maar een positie in de hemel feitelijk nooit is iets waar hij altijd aanspraak op zou kunnen maken. Dat deed hij niet, dat is weer wat anders. Maar het kon wel altijd, en daar gaat het om. Vandaar die merkwaardige uitspraak, weet u van, uit Johannes 3, waar gesproken wordt over degene die uit de hemel is nedergedaald. Dus degene die ook naar de hemel zal opvaren. Dat is de zoon des mensen, die uit de hemel is nedergedaald, die in de hemel is, staat er dan bij. Waarna die woorden natuurlijk apocrief verklaard worden. Dat wil zeggen, ze worden omstreden. Zeg, hoe kan dat nou? Hoe kan hij nou beneden zijn en uit de hemel gekomen zijn en naar de hemel teruggaan? En hoe kan er dan staan die in de hemel is? En ik moet u zeggen dat het die uitspraak in overeenstemming is met de rest van dit Johannesevangelie, waar de Heer inderdaad geschilderd wordt alsof hij die hemelse positie nooit verlaten heeft. En het kost gewoon even moeite om in die gedachtegang in te leven, maar het is toch niet zo moeilijk. Hij bleef altijd, die zoon, hij bleef altijd de rechthebbende op de troon in de hemel zelf, al maakte hij daar geen aanspraak op. Dat niet. Hij maakte pas aanspraak op met betrekking tot de toekomst. En daar gaat het maar om. Nou, hoe dan ook, hij noemde God in de hemel zijn vader en hij maakte zich daarmee aan God gelijk. Daarom zochten de Joden hem te doden. Omdat het in strijd was natuurlijk met hun opvattingen. En dat is, ik weet niet of ik dat vorige keer gezegd heb, maar er moet natuurlijk achter vers 18 gedacht worden aan 2 Samuel 7. Dat moet je altijd doen, 2 Samuel 7. Omdat 2 Samuel 7 dat schriftgedeelte is waarin aan David een zoon beloofd wordt die voor altijd een onwankelbaar koninkrijk zou ontvangen. Aan David wordt die zoon beloofd, maar als die belofte gedaan is, staat er meteen achteraan dat God tegen David zegt, en hij zal mij zijn zoon zijn. En als men zegt, wiens zoon is de Messias, en het antwoord wordt dan David, dan is dat ontleend aan 2 Samuel 7, maar in hetzelfde 2 Samuel 7 staat dus dat diezelfde Messias ook de zoon zou zijn van God zelf. Zodat van de Messias, van iemand die messiaanse rechten claimt, hè, verwacht mag worden dat hij inderdaad de zoon van God is. En dat is inderdaad wat de Heer Jezus doet. 2 Samuel 7, het zogenaamde Davidisch verbond, wordt het genoemd. Het is eigenlijk een heel belangrijk schriftgedeelte, omdat het de strekking van dat gedeelte, de strekking van 2 Samuel 7... eigenlijk overeenkomt met de strekking van de beloften aan Abraham. Ik weet niet of ik het hier wel eens gezegd heb, maar in het Nieuwe Testament wordt gesproken over de verbonden der belofte. In Romeinen bijvoorbeeld, de verbonden der belofte. Daarbij moet je, bij de belofte denk je natuurlijk in de eerste plaats aan Abraham, dus een verbond met Abraham. Je kunt ook bij verbonden der belofte denken aan de diverse onderdelen van het verbond met Abraham. Maar meer voor de hand ligt uiteindelijk om bij verbonden der belofte te denken aan 2 verbonden minstens, waarin wat beloofd werd. De ene is het verbond met Abraham, de andere is het verbond met David. Want ook aan David werd een belofte gedaan, onvoorwaardelijk. En de belofte blijkt precies dezelfde te zijn eigenlijk. Want de belofte aan Abraham komt er heus op neer dat ooit een zoon van Abraham de wereld zou erven. Het zaad van Abraham, het welke is Christus, zegt Galaten 3. Dus er komt geen tegenspraak op, hè? Dat is Galaten 3, daar staat het gewoon. Het zaad van Abraham, het welke is Christus. Maar ja, er had ook gesproken kunnen worden over het zaad van David, het welke is Christus. Er staat vaak genoeg in de Bijbel, maar het komt op hetzelfde neer. Want er werden beloften gedaan aan David dat iemand uit zijn zaad de wereld zou erven. Maar de uitdrukking dat hij de wereld zou erven is een uitdrukking die staat in verband met Abraham. Ook in Romeinen trouwens, hè? Dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. Hetzelfde kan gezegd worden van David en de zoon van David. Er zijn dus 2 verbonden der belofte, minstens, in het Oude Testament. De een is die aan Abraham, de ander is die aan David. Nou, die aan Abraham is natuurlijk Genesis 12 en Genesis 15, wordt een paar keer herhaald. Maar die aan David is hier in 2 Samuel 7, vanaf vers 12. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vader zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan dat uit uw lijf voortkomen zal. Dat zijn woorden die ongeveer lijken op wat tot Abraham gezegd werd. Zaad uit zijn lijf. Hè. En ik zal zijn koninkrijk vastmaken. Ik zal zijn koninkrijk bevestigen, het einde van vers 12. Want dat van David zou niet bevestigd worden namelijk. Al was het maar omdat David zelf zou sterven. Maar ik zal zijn koninkrijk vastmaken, bevestigen. Die zal mijn naam of voor mijn naam een huis bouwen. Dat zal David niet. Zoals bekend. En ik zal de stoel van zijn koninkrijk, oftewel zijn troon. Hetzelfde, stoel des koninkrijks. Ik zal zijn troon bevestigen tot in eeuwigheid. En de uitdrukking tot in eeuwigheid staat hier in beide toepassingen van het woord. De ene is die van tijd, dat wil zeggen het blijft altijd. En de andere is de toepassing van plaats, dat wil zeggen het is een koninkrijk wat overal ter wereld, in de hele schepping namelijk, gevestigd zou worden. Want eeuwigheid staat niet alleen voor tijd, maar ook voor plaats. Moet je altijd goed onthouden, anders kom je in de problemen. Ja, dus tijd en plaats. En als alleen tijd bedoeld is, staat het erbij. En als alleen plaats bedoeld is, staat het er ook bij. En als er niks bij staat, dan is het alle twee. Dus ja, hè? Goed. Tenzij uit de omstandigheden of de context anders blijkt. Dat bedoel ik, hè? Het moet erbij staan. Hier staat verder niks bij. Dus het is een koninkrijk over de hele wereld. In de hele schepping eigenlijk dus ook. En het zal altijd blijven. En dat blijkt ook wel, want dat blijkt uit volgende vers. Daar wordt het begrip in eeuwigheid namelijk toegelicht, toch. Want er staat, ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot zoon. En over de rest ga ik nou niet praten. Maar dat lijkt me voldoende. Ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij zijn tot zoon. Dat wil zeggen, God zelf zal hem tot zoon, tot zijn eigen zoon aanstellen. Inderdaad. Hij zal hem tot zijn zoon aanstellen. En die aanstelling van die zoon van David tot zoon van God, die gebeurt bij de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. Dat is makkelijk genoeg. Zoonstelling is een begrip dat wij in het Nederlands eigenlijk niet kennen. Maar in de Bijbel komt het wel voor. De officiële aanstelling namelijk van het kind dat meerderjarig is en door de vader als erfgenaam erkend wordt en ook als zodanig officieel wordt aangesteld. En een afschaduwing daarvan vinden we in het principe van de instelling van de Joodse bar mitzwa, wat men vertaalt met zoon der wet. Hè? In het Engels is makker, heet hij Lawson. Nou ja, goed. Maar Lawson, Engelse naam Lawson, dat is gewoon de vertaling van bar mitzwa. Het is eigenlijk dus echt een Joodse naam, hoor. Vergis je me niet. Nou, doet er nou niet toe. Maar dat is de gebeurtenis waarbij op 12-jarige leeftijd de jongen wordt erkend tot erfgenaam, officieel. Althans, tot op heden slechts in de alleen nog maar in godsdienstige zaken, zal ik maar zeggen. Maar het is een afschaduwing van de officiële aanstelling tot zonen, zoals dat zo mooi voluit heet in het Nieuwe Testament. Nou, doet er nou niet toe. Wat er wel wat toe doet, is natuurlijk dat we hier in 2 Samuel 7 lezen over een zoon van God die tegelijkertijd zoon van David zou zijn en daarom een koninkrijk zou ontvangen in Jeruzalem en over Israël, omdat hij zoon van David is, maar die tegelijkertijd een koninkrijk ontvangt in de hemel en daarmee over de hele schepping, omdat hij tegelijkertijd de zoon van God is. En dan sla ik nog één aspect over, maar het komt later in Johannes 5 aan de orde. Namelijk dat hij een koninkrijk zou ontvangen over de gehele aarde. Maar dat heb ik natuurlijk al genoemd. Als ik zeg een koninkrijk over de hele schepping, sluit dat de aarde en ook Israël weer in. Maar eigenlijk zijn er drie fasen. De ene is de koninkrijk over Israël, op grond van dat hij zoon van David is. De andere is, maar het hangt er meteen mee samen, een koninkrijk over alle volkeren en dus over de hele aarde, omdat hij de zoon van de mens is, oftewel de zoon van Adam is. De mensenzoon, de zoon des mensen, de zoon van Adam. Een koninkrijk dus over de hele aarde. Maar ik moet u zeggen dat dat van toepassing is op alle koningen uit het huis van Juda. Omdat die allemaal in hun dagen uiteraard diezelfde titel hadden. Namelijk zowel zoon van David als zoon van Adam. Omdat die titels daar gewoon samenliepen. En er zijn er maar twee titels, zij gedacht zijn hoeveel titels onze koningin hier in der Nederlanden zo al heeft. Die titels vallen op een gegeven moment samen. Het is een kwestie van erfrechten, kun je ze mooi samenvoegen. En zo is dat met de Heer Jezus ook gebeurd. Zoon van David, zoon van Abraham, zoon van Adam en boven alles zoon van God. En die dingen vallen samen, zodat alle macht, alle heerschappij, alle oordeel ook hem toekomt. Maar ik loop op de dingen vooruit, want dat is precies wat hier in Johannes 5 ook beschreven staat. Nou, dan gaan we maar even verder in vers 19, waar dan staat Jezus dan antwoordde... Vers 19 van Johannes 5. Dus Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: voorwaar zeg ik u, de zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij hij de vader dat ziet doen. Want zo wat die doet, hetzelfde doet ook de zoon desgelijks. Waar je over zou kunnen struikelen is over de uitdrukking: tenzij hij de vader dat ziet doen. Want het is maar de vraag wat je onder zien moet verstaan. Zien kan ook betekenen inzien in de zin van begrijpen. Inzicht hebben ergens in, verstand van hebben, ergens ingeleefd zijn of wat dan ook. Maar het doet er weinig toe hoe je dat woord precies interpreteert, omdat de verklaring ervan er gewoon achter staat. Er staat namelijk gewoon achter. Want zo wat die doet, zo wat de vader doet, hetzelfde doet ook de zoon desgelijks. Dat betekent dat alle werkzaamheid van de vader ook werkzaamheid is van de zoon. En dat kun je op een heleboel manieren dan weer zeggen. Dat betekent dus ook dat alle werkzaamheden van de zoon werkzaamheden zijn van de vader. En nog sterker, op grond van de betekenis van begrippen als vader en zoon, betekent het zelfs dat de werkzaamheden die de vader doet, slechts gedaan worden door de zoon. Dat is ook het probleem van het woordje zien doen. De zoon ziet de vader iets doen. Als je het al te letterlijk uitlegt, dan krijg je problemen. Want het punt is juist dat het werk, dat men de vader niet iets kan zien doen. Want zal men naar de vader die aan het werk is kijken, dan zal men slechts de zoon zien. Dus de vader iets zien doen is volstrekt hetzelfde als de zoon iets zien doen, in de meer letterlijke, smalle betekenis van het woord. Maar ik denk dan ook dat het woord zien hier wat in de brede betekenis moet worden opgevat, zoals dat heel gebruikelijk is, zeker ook in onze Nederlandse taal. Dat betekent dan namelijk dat men inzicht heeft, dat de zoon inzicht heeft in het werk van de vader. En dat is precies het werk wat hij dan dus doet. Dat is het. Bovendien, dat begrip zien hebben we al eens eerder zijn we al eens eerder tegengekomen. Bijvoorbeeld in Johannes 3, waar het in een ander verband gebruikt werd, maar in Johannes 3 vers 11 lazen wij: voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En toen was de vraag: waar werd het dan gezien? En toen was het antwoord: in de schriften. Dus dat ook kunnen zijn: wij getuigen wat wij gehoord hebben. Dat is de vraag weer, waar hebben we het dan gehoord? Wel, in het woord en dus ook in de schrift, het maakt niks uit. En als we nu in Johannes 5 vragen, waar heeft de Heer Jezus dan gezien wat de Vader doet? Dan geef ik gewoon hetzelfde antwoord. In de schriften, in het woord. En daar zijn natuurlijk schriftplaatsen genoeg van die dat bevestigen. Ik weet wel dat het tamelijk onmogelijk is om ons werkelijk een voorstelling te maken van het wezen en denken van Jezus van Nazareth. Want hij was weliswaar mens, ik zou bijna zeggen gewoon mens. Dat kun je natuurlijk ook wel zeggen, maar dat betekent het wel dat wij allemaal ongewone mensen zijn. Dat is natuurlijk ook zo eigenlijk dan. Maar het betekent in elk geval dat er zaken zijn die wij ons niet voor kunnen stellen van de Heer Jezus, maar die we uit de schrift gewoon moeten leren van: het was nou eenmaal zo. En ons daarbij zoveel mogelijk dienen wij ons te houden aan de uitspraken van de schrift daarover. Juist omdat het voor ons moeilijk is om ons daar een voorstelling van te maken. En wat we dan van de Heer Jezus in elk geval leren, is dat van hem staat in Hebreeën 5, meen ik, dat hij gehoorzaamheid, en dat is zeker in Hebreeën, zeg ik altijd, synoniem voor geloof, dat hij dus geloof, oftewel gehoorzaamheid, onderwerping aan het woord betekent het gewoon, heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Als je die verse, als je zo'n uitspraak verkeerd interpreteert, dan zeg je: gehoorzaamheid wil zeggen dat je doet wat er gezegd wordt. En als iemand gehoorzaamheid geleerd heeft, betekent het dat hij daarvoor ongehoorzaam was. En dan heb je weer een pracht van een voorbeeld van over hoe je een tekst precies kunt uitleggen in de tegengestelde betekenis. Waar we het vorige keer ook even over gehad hebben. De term gehoorzaamheid leren wil zeggen geloof leren. En geloof is niet doen wat er gezegd wordt zozeer. Dat is het uiteindelijk wel hoor. Maar het is in de eerste plaats horen, namelijk zich overgeven aan wat gezegd of onderwezen en wat geleerd wordt. En dat moet elk mens leren, want een mens kan van nature helemaal niets. Hij moet alles leren. Hij wordt in de wieg gelegd, dan wel in één kribbe. Dat maakt voor het kind trouwens helemaal niks uit waar het in ligt. Maar daarna moet het een heleboel leren. En het beste wat hij kan leren is inderdaad geloof. Dat geldt voor elk mens. Toch afhankelijk zijn, onderwerping aan, en zeker onderwerping aan het woord van God. Dat is wat een mens moet leren. En dat is wat de Heer Jezus ook moest leren. En hij heeft het geleerd. En ik zoek het een beetje op, want ik dacht dat er nog wat zeer belangrijke woorden ook in de buurt stonden. Dat kon ik wel eens meelezen. Ja, zie je wel, het volgende vers had ik in gedachten, maar ik kon het uit het hoofd niet citeren. Maar het is Hebreeën 5. Vers 8. Ja, het wordt lastig nou, maar goed. Maar vers 8, waar staat dat hij, hoewel hij de zoon was, gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Dat wil zeggen uit het lijden van de Heer Jezus in de wereld. Niet in zijn dood zal ik maar zeggen. Maar in zijn leven. Uit dat lijden heeft hij moeten leren vertrouwen op God. Dat is niks bijzonders. Dat het gebeurde, dat hij het geleerd heeft, is misschien wel bijzonder. Maar dat het zo moest, dat is niks bijzonders. Want dat moet voor elk mens. Elk mens wordt geacht geloof te leren en in de praktijk leert hij dat slechts in de dagen van lijden, de dagen van verdrukking. Dus dat er niet is, dan heeft hij toch geen vertrouwen, weer een ander woord voor gehoorzaamheid en geloof, heeft hij toch geen vertrouwen in God nodig. Onder andere omstandigheden leeft hij namelijk uit vertrouwen op. Vooruit dan maar, ik kan even kijken wie er het eerst wat zegt. Ja, het vertrouwen op zichzelf namelijk. Zelfvertrouwen. Dus dat er niet is, vertrouwen in andere mensen. En pas als dat er helemaal niet is. En vertrouwen op geld en dat soort dingen meer. En als dat er helemaal niet meer is, kun je altijd nog. Nood leert.
Op je sociale dienst.
Bidden. Oh, je kunt ook altijd naar de sociale dienst. Ja, dat kan ook. Ja, ja. Daar dacht ik nog niet eens aan, zeg. Bedankt voor de tip, broeder. Nou ja. Maar je kun je nog wat instanties en loketten terecht. Als alles helemaal niet meer kan, kun je altijd nog naar God in de hemel. In de praktijk gaat het zo. En dat is een tamelijk menselijk gang van zaken. Maar niettemin is dus duidelijk dat een mens gehoorzaamheid leert, geloof leert uit hetgene heeft geleden. Ik heb ook altijd met verbazing vastgesteld, nou niet altijd met verbazing, maar toenemende verbazing heb ik vastgesteld dat de prediking van het evangelie, voor zover het nog plaatsvindt dan, anno 1990, jawel, dat de prediking van het evangelie gewoonlijk appelleert aan het lijden van de mens, aan de moeilijke omstandigheden van de mens. En sinds jaar en dag heb ik me altijd afgevraagd, maar wat nou als er nou eens mensen in de tent of in de zaal zijn, want we zaten in de tent ook, evangelisatie, wat nou als er mensen of mensen in de tent of in de zaal zijn die helemaal geen problemen hebben. Die het wel goed hebben in het leven, die helemaal geen problemen hebben, die gaat het wel goed. Hè?
Die bereid je niet.
Ja, misschien waren die er ook nooit, dat weet ik dan niet. Toch ken ik ze wel. Nou ja, niet veel, maar dat doet er nou niet. Hè? Echt positieve gelovigen ken ik er ook niet zo geweldig veel. Nou, misschien meer dan nu, maar dat komt omdat zit hem in mijn bezigheden misschien. Maar verhoudingsgewijs zijn er maar een paar, hoor. Dat is heus waar, zijn er niet zo geweldig veel. Hè? Ja, nou goed. Dus zo is het helemaal. Maar mensen die het allemaal voor de wind gaan, waar alles goed gaat, ken ik ook niet zoveel. Maar hoe bereik je die met een evangelie waarbij er vanuit gegaan wordt dat de mens in nood zit en zo zelf niet leven kan en dat hij de Heer nodig heeft in zijn leven en bij zijn autorijexamen en dat soort dingen meer. Er schoot me niks anders te binnen. Nee, dat is gewoon een citaat. Dat is wel goed. Ik heb het laatst gehoord, maar dat doet er nou niet toe. Want er zijn mensen die dat gewoon zelf allemaal wel kunnen. Wat zeg je dan tegen ze? Eigenaardig, hè? Ja. Maar het eigenaardige is dus inderdaad dat de prediking van het evangelie in de praktijk dikwijls een beroep doet op of appelleert aan, hè, het lijden van de mens. Daar gaat het om. En dat klopt natuurlijk omdat in die omstandigheden hij het makkelijkst te bewegen is, het minst moeilijk, laat ik het zo zeggen dan, te bewegen is tot geloof in wat God gesproken heeft. Geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is duidelijk, ja. Hoeft niet, maar in het algemeen is dat natuurlijk wel zo. Maar dat principe geldt ook inderdaad voor de Heer Jezus. Die geloof heeft leren leven uit geloof, mede of vooral door hetgeen hij heeft geleden, door wat de wereld hem aandeed. We hebben daar in de evangeliën, dus Matthäus tot en met Johannes, voorbeelden genoeg van, waarbij vastgesteld wordt dat hoe de Heer het ook deed, welke wijze hij zich ook gedroeg, hoe hij zich ook tot de mens richtte, dat leverde altijd vijandschap op. Maakt er niks uit. Dat is altijd vijandschap, ze wisten het niet. Goeddoende of niet goeddoende, lieflijke woorden sprekende of en uitscheldende, want dat deed hij ook, want zijn woorden waren niet altijd vriendelijk en zijn stem was niet altijd zoet. Nee, zeker niet. Niet altijd, nou goed, vanuit dan. Maar wat we dan vinden is, hoe je het ook doet, hij werd altijd vervolgd. En de enige reden daarvoor is natuurlijk gewoon heel eenvoudig. Hij paste niet in het systeem. Hij paste niet in een hokje. En als het niet in een hokje past, dan moet je het eigenlijk maar verdonkere manen. Dan moet je er vanaf, hè. Dus als je dingetjes moet sorteren in Drenthe? Bruine bonen en witte bonen, geloof ik, sorteren. Of was dat weer een ander verhaal? Oh, ik dacht dat jij het wist, maar goed. Maar bruine bonen en witte bonen sorteren. Maar wat nou als er een blauwe bij zit? Waar laat je die?
Dat
sorteer
ik niet
meer.
Als je die blauwe bonen hebt,
sorteren. Dan blok. Nee. Het hangt er vanaf waar je hem hebt, hè. Ja. Het hangt er vanaf waar je vraagt. Ja, dat is zo. Maar goed, want ze bestaan. Nee, ik zei expres blauwe boon om te voorkomen dat iemand zou zeggen die bestaan niet. En had ik altijd nog kunnen zeggen, ja, die bestaan wel.
Weet je zeker niet.
Maar ik heb er niet aan gedacht waar hij die blauwe boon zou ontvangen. Nou goed, maar stel dat hij ook op de tafel ligt en gesorteerd moet worden in een van de twee bakjes. Wat doe je dan? Of je komt geen stap meer verder, je blijft zitten kijken. Van, nou kan ik niet verder, en de andere mogelijkheid is, je gooit het ding gewoon weg. En dat is wat er normaal gesproken zou gebeuren. Dan ben je van het probleem af. Gooi het in het rondarchief. De prullenbakkers. Ja, ben je hem kwijt. Nou, zo gaat het in de praktijk. Dat is natuurlijk een wat belachelijk voorbeeld. Maar dat is de gang van zaken in de maatschappij gewoonlijk ook zo. Men moet in een vakje passen, moet een sticker erop hebben. Dat is heel aardig. Eerst maakt men problemen over dat men vindt dat sommigen de verkeerde sticker hebben. Ze horen tot de verkeerde politieke partij, dan wel tot de verkeerde kerk. Ze gaan naar de verkeerde school en weet ik veel allemaal. Totdat blijkt dat ze uit de politieke partij, uit de kerk en uit de school stappen. En dan zeggen ze, een kind die moet toch ergens naartoe. Ga dan in vredesnaam. Dan maakt het ineens niet meer uit wat voor sticker het is. Want het is erger dat er geen sticker op zit, dan dat er de verkeerde sticker op zit. Gek is dat, hè? Goed. Nou, dan heb ik dus daarna nog wel een paar adviezen daarover aan u, over hoe je zoiets dan oplost. Maar dat doet er nou niet toe, daar hebben we het nou niet over. He, maar er moet een sticker op, men moet in een vakje, men moet ergens bij horen. Past men nergens bij, hoort men nergens bij. Ja, dan moet men eigenlijk van je af. Dat is eigenlijk zo. En de geschiedenis, ook de menselijke geschiedenis, is daar vol van voorbeelden van. He. Dat niet alleen individuele mensen, maar zelfs hele groepen van mensen worden vervolgd en zelfs uitgeroeid. Gewoon omdat ze lastig zijn en niet in een vakje passen. Nou ja, dat hoef ik verder niet uit te leggen, denk ik. Maar dat is wat met de Heer Jezus en de zijnen trouwens ook aandeed. Ze werden vervolgd. En de enige toevlucht die er was, was uiteraard in de hemel zelf. En dat is wat Hebreeën 5 daarover zegt. Hij heeft gehoorzaamheid, geloof, vertrouwen, of hoe dat maar heten mag. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Dat wil zeggen, het lijden zelf was niet voldoende, maar door dat lijden werd hij inderdaad gedwongen om, gemotiveerd vooruit dan. Gemotiveerd om de schriften te bestuderen, om daarmee bezig te zijn, om zich daaraan vast te houden, om daaruit te leven enzovoorts. Dan kun je door mensen verworpen worden, maar dan heb je altijd het woord van God nog. En daar gaat het om, en dat is ook wat hier gezegd wordt, want dat geloof wat hij geleerd heeft, om dan nog een ander synoniem weer te gebruiken, geloof wat hij geleerd heeft, is natuurlijk geloof in het woord van God, in dat wat God gesproken heeft, in de Bijbel zelf. En als praktisch bewijs voer ik altijd aan dat we dat ook inderdaad van de Heer Jezus lezen, dat hij namelijk van jongs af aan bezig geweest is met het bestuderen van de schriften. Hetgeen bevestigt dat hij die schriften dus niet kende, dat niet geboren werd met de ingebouwde Bijbel of zoiets. He? Integendeel, hij heeft het ook gewoon uit de Bijbel zelf, uit de schriften zelf moeten leren, heeft ze moeten bestuderen, heeft erover gediscussieerd, heeft er vragen over gesteld en dat soort dingen meer. En als we dus leren dat hij leefde vanuit het woord van God, kan men onder het woord van God dus ook eigenlijk slechts verstaan de Bijbel zelf. Dat daarnaast ook af en toe een stem kwam uit de hemel die zei, gij zijt mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb, dat kan wel wezen. Maar er waren wel meer mensen ook in het Oude Testament die niet de zoon van God waren, die gewone mensen waren in de zin van zondaren zoals u en ik, tot wie ook een stem kwam uit de hemel aan wie God af en toe ook wat zei, dus dat zegt verder niks. En er waren zelfs aan wie God wat zei en die geloofden het dan nog niet.
Dus het is eigenlijk zo dat de Heer Jezus uit de schrift begrepen heeft dat hij het was.
Ja. Ja, ik zeg het niet met zoveel woorden, want dat doe ik wel eens wat uitgebreider, maar ik dacht dat ik dat wel eens eerder had aangehaald hier, of dat u dat wel eens eerder gehoord had, maar misschien niet. Maar dat is inderdaad de Bijbelse gedachte. Ik heb er nog nooit wat anders van kunnen maken dan dit. Dat hij net zo leeg als u en ik geboren werd in de wieg. Dan komen we bij de gewone Bijbelse antropologie terecht. Een mens is een hol vat, hij wordt als hol vat geboren, er zit niks in. Hij is, kijk even naar die kant, hij is Neshima, hè? Geest, er zit leven in, dat is waar. En hij is verder nefesh, ziel, lichaam, kortom het hele geheel van de fysieke verschijning van de mens, want dat is nefesh, je gebruikt met opzet het Hebreeuwse woord om geen verdere verwarring te wekken. Maar wat er moet ontstaan en wat uiteindelijk het wezen van de mens uitmaakt, is niet, zijn niet deze twee dingen, maar is wat anders. Namelijk ruach, oftewel geest, het normale begrip voor geest. Dat is namelijk het denken van de mens. Dat is zijn verzamelde kennis. En ook de verwerking van die kennis, zijn omgaan met die kennis, zijn denken dus. En dat maakt het wezen van een mens uit. En dat moet hij worden. Dat is hij niet als hij geboren wordt, dat moet hij worden. Dat moet groeien uit wat er in de wieg ligt. En dat groeit in de wisselwerking met de, ja, wat moet je zeggen, de omgeving. Er komen dan zoveel dingen op me af dat ik ze ook niet allemaal tegelijk kan vertellen. Maar het zit hem in waarmee het kind gevoed wordt. En dan bedoel ik niet zozeer het voedsel wat het letterlijk krijgt natuurlijk, maar wel wat het in geestelijke zin krijgt. Aan informatie krijgt, toegediend, ja. Aan wat er ingestopt wordt, aan data waarmee hij geladen wordt. Dat doe ik net als de mens een computer is, en dat is hij feitelijk ook natuurlijk. Het heeft te maken met wat voor data hij geladen wordt en met wat voor programmatuur erin gestopt wordt. Dat zijn twee verschillende dingen. Dus één zijn feiten, data dus zijn feiten en andere, of althans dingen die hij gelooft, hè. Feit, die je voor feiten houdt. En het andere zijn, het andere programmatuur is, hij leert die dingen verwerken, hij leert met de feiten om te gaan. Of hij leert ze niet te verwerken, is die gebrekken geprogrammeerd, bedoel ik maar. Maar uit dat geheel ontstaat het resultaat, namelijk de mens die hij is. Nou, zo'n mens wordt dus een mens, elk mens wordt dus gevormd door wat hij geleerd heeft, door wat hem geleerd wordt, onder wat voor omstandigheden dan ook. En de Ik bedoel maar zo. Jaartallen en tafels van vermenigvuldiging, daar kun je een mens leren. Daar verandert hij niet zoveel van, daar heeft hij ook niet zoveel aan. Dat is maar data en daar gebeurt verder niks mee. Maar waar hij wel veel van leert, is inderdaad van de omstandigheden waarin hij terechtkomt, de dingen die op hem afkomen en zeker de noodsituaties waarin hij terechtkomt. Want dan leert hij mee omgaan. En als hij dat één keer leert, op een bepaalde manier handelen, dan zal hij dat waarschijnlijk ook blijven doen. Er ontstaan gewoonten uit enzovoorts. En dat maakt iemands leven uit. En dat is het belang ook van goed onderwijs. En dan bedoel ik dat in de brede, heel brede zin van het woord natuurlijk. En het is ook het belang van de omgeving waarin de mens opgroeit enzovoorts. De dingen waarop hij zich richt en het beroep wat hij kiest en weet ik veel allemaal. Allemaal dingen die een rol spelen. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat hij zich voedt met de juiste data en programmatuur. Oftewel dat hij zich voedt met het woord van God. En daaruit groeit een kind van God. Die uiteindelijk tot zoon zal worden aangesteld. Dat is het hele verhaal. Waar nog bij komt, maar ik ben natuurlijk een slecht pedagoog of zoiets. Maar waar natuurlijk nog bij komt, dat de natuurlijke mens geneigd is, van kind af aan trouwens al, zich te binden aan één of meerdere oudere mensen die hij tot zijn voorbeeld kiest. Die kiest hij uit van zo zou ik willen wezen. Daar spreekt mij het meest aan. En hij wordt de navolger daarvan. Dan krijg je een binding, een vaderbinding, een moederbinding, een schoonmoederbinding en dat soort dingen. Maar in ieder geval, of gewoon een leraar op school, dat kan allemaal. Als de meisje is tenminste een leraar op school, dat doet er niet. Maar, maar in ieder geval, hij heeft dat nodig en hij kiest zich dat als voorbeeld en dat volgt hij na. Nou, dat is wat wij als gelovigen zouden moeten doen en ook gewoon als mensen zouden moeten doen. De Heer zelf als voorbeeld kiezen en hem navolgen. En het probleem waarin wij terechtkomen, vragen we ons af, hoe zou de Heer dat doen? Dat is altijd zo. Hoe had hij dat? Nou, hij leerde te leven uit geloof. Dan moet je kijken wat erbij staat, want dan moet ik nodig naartoe wat erbij staat. Hebreeën 5, vers 8. Er staat namelijk, hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde, vers 9, is hij allen, dat wil zeggen voor allen, is hij voor allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. De gedachte is van vers 8 dat de Heer Jezus als een zoon gehoorzaamheid en dus onderwerping geleerd heeft aan de Vader en te leven uit de hand van de Vader en uit het woord van de Vader. En daardoor is het nu zo dat een ieder die leert te leven uit de hand van de Heer Jezus Christus, kortom, een ieder die leert te leven in gehoorzaamheid, in geloof aan hem, aan de zoon dus, wel voor zo iemand is de Heer Jezus oorzaak, Engelse vertalen met auteur, grondlegger, hè, oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. En dat is een andere manier om te zeggen wat gewoon door Johannes beschreven wordt. Maar dit is Hebreeën, dus staat in Johannes ook, dat is altijd zo. Die zegt dat er eeuwig leven, God heeft ons het eeuwig leven gegeven en dat leven is in de Zoon. En wie de Zoon heeft, heeft het leven enzovoorts. De gedachte is dan dat de Vader het leven geeft aan de Zoon en de Zoon geeft hij aan ons, zodat wij in de Zoon het leven hebben. En dat is weer een andere manier om te zeggen dat de Heer Jezus Christus de middelaar is tussen God, de vaderlijke God, en de mens in het algemeen, of meer speciaal, het is een andere manier om te zeggen dat de Heer Jezus Christus de hoge priester is naar de ordening van Melchizedek, en zo zou het dan weer staan in de Hebreeënbrief. Dan ben ik weer rond. Maar wat er staat is dat de Heer Jezus gehoorzaamheid, oftewel geloof, heeft geleerd uit heel zijn leven en lijden dus ook. En dat ieder die gelooft in hem, die zijn geloof stelt in hem, van hem en in hem, eeuwig leven ontvangt, eeuwige zaligheid namelijk. Zodat het enige echte grote voorbeeld wat we hebben, ook voor leven, het leven van de mens, het leven van de christen in het bijzonder, dat is het voorbeeld wat we hebben in de Heer Jezus. Dat wil niet zeggen dat we allemaal op dezelfde manier vervolgd zullen worden als hij. dat het allemaal dezelfde dingen zouden moeten doen als hij. Maar het wil wel zeggen dat de principes die in ons leven gelden dezelfde zouden moeten zijn als de principes die golden in het leven van de Heer Jezus, ongeacht de consequenties. Zo zou het moeten zijn. Maar ik zei, hij is het voorbeeld, niet ik of een andere gelovige, maar de Heer Jezus zelf. Daar gaat het om. Nou, ik probeer terug te gaan naar Johannes 5. Waar stond in vers 19, de zoon kan van zichzelf niets doen, tenzij de vader dat ziet doen, want zo wat die doet, hetzelfde doet ook de zoon desgelijks. Betekent gewoon dat het leven en werken van God in de praktijk wordt uitgedrukt in de zoon en dus in de Heer Jezus Christus. Ik moet u zeggen dat dat natuurlijk van toepassing gebracht wordt hier op het werk wat de Heer Jezus deed hier in zijn vernedering nog op aarde. Dat kan zijn, maar het blijft zo dat dezezelfde woorden pas hun volle betekenis krijgen in de dagen waarin wij nu leven. Namelijk, ze krijgen hun volle betekenis in de dagen waarin de Heer ook officieel tot zoon was aangesteld. En dat gebeurde door zijn opstanding uit de dood. Zodat deze dingen die hier gebeurden, en met name ook dit teken hier in Bethesda, natuurlijk een voorafschaduwing is van het wezenlijke werk, het eigenlijke werk wat de zoon zou doen. En dat is het werk wat hij doet. In ieder geval in onze dagen, het werk als de middelaar tussen God en de mens, het werk van de hoge priester, namelijk naar de orde van Melchizedek. Dat is het verhaal. Nou, waarna verder gesproken wordt over de eenheid van vader en zoon, vers 20 namelijk. Want de vader heeft de zoon lief. In de praktijk betekent dat ook gewoon, want de vader en de zoon zijn één. Want lief hebben en één zijn, dat is eigenlijk hetzelfde, lief hebben of gemeenschap hebben. De vader heeft de zoon lief, wil zeggen dat zij feitelijk één zijn of wezenlijk één zijn. Hoewel dan de vader het inwendige vertegenwoordigt en de zoon het uitwendige. Zo zit het eigenlijk. De zoon is een veruiterlijking, zeg ik altijd, van de vader. Maar ze zijn één. De vader heeft de zoon lief en toont hem alles wat hij doet, waarbij de nadruk ligt op alles. Want vanwege dat alles zijn zij ook inderdaad één. En is er dus geen wezenlijk verschil tussen de vader en de zoon. Dus de vader toont aan de zoon alles wat hij doet. En er staat er meteen achter, en u ziet dat ik weer voor mijn beurt gepraat heb. Er staat meteen achter, en hij zal hem grotere werken tonen dan deze. Omdat gij u verwondert. Want het gaat erom dat de werken die hier zojuist gedaan waren, hier in Bethesda, voorafschaduwingen zijn, of tekenen zijn van grotere werken die later zouden gebeuren. En over die grotere werken gaat het eigenlijk. Die waren hier nog niet gebeurd. Men leefde hier nog onder het oude verbond. Het waren de laatste dagen weliswaar van het oude verbond. Maar het was dan toch nog het oude verbond. Maar binnen afzienbare tijd zou het nieuwe verbond in werking treden. En zouden veel grotere dingen gebeuren dan ooit onder het oude verbond mogelijk zouden zijn. En daar gaat het om. Er staat er dan trouwens meteen achter. Hij zal hem grotere werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert. Dat verwonderen, dat moet ik ook elke keer zeggen. Het verwonderen is niet alleen maar verbazing of het uitroepen van tjonge tjonge of zoiets. Hè, maar het heeft de betekenis, het heeft de Engelse betekenis van het woord. Het is in Engeland wel behouden gebleven. To wonder wil namelijk zeggen dat men zich afvraagt hoe het in elkaar zit. Hoe zou dat zijn? Zichzelf vragen stelt van hoe kan dit? Ons woord wonder is daar natuurlijk van overgebleven. Een wonder is dus iets wat wij niet begrijpen. Maar in gewoon Nederlands, weer praktisch in Nederlands, wil gewoon zeggen dat wij iets tot wonder verklaren als we te dom zijn om te begrijpen wat er gebeurt. Dat ligt niet altijd aan dat wonder, dat ligt vaak aan ons. En daar lach je nou om, maar in de praktijk is dat natuurlijk zo. Wij leerden op school te lachen over die domme mensen in de middeleeuwen, omdat die zich wat wijs lieten maken. Want die waren zo dom, die begrepen niet wat er echt gebeurde. Die hadden geen verstand van elektriciteit en nog een paar andere zaken niet. Dus het waren domme mensen, die kon je van alles wijs maken. Later hebben we begrepen dat tegenwoordig de mens zo'n grote pet op heeft, heet zoiets in het Nederlands, van zijn eigen intelligentie, dat hij meent alles wat er te begrijpen valt ook inderdaad te begrijpen. Maar in de praktijk is hij nog precies net zo dom als die mensen in de middeleeuwen. Hij laat zich van alles aanpraten en aanleunen enzovoorts. Ja. Nou goed, daar ga ik maar niet verder op in. Maar het punt is gewoon hier dat het begrip wonder, bijbelse begrip wonder en dus ook verwondering, wat er van afgeleid is, betekent dat er, als zelfstandig naamwoord is, betekent het dat het iets is wat wij niet begrijpen en ook niet kunnen begrijpen, want die betekenis heeft het feitelijk. En verwonderen wil zeggen dat men zich afvraagt van wat is hier aan hier, wat is hier het geheim van, hier zit iets achter, kortom. Het is de vraag naar de verborgenheid. Daar komt het in de praktijk gewoon op neer. De verborgenheid, niks anders dan dat. Want die wonderen, alle wonderen eigenlijk in de Bijbel, verbergen dus een geheim. Anders zou je je niet hoeven te verwonderen. Je zou niet vragen hoeven te stellen. Er zit een geheim achter. Maar dat geheim, dan spring ik ineens naar de nieuwe vertaling. Dat geheim is natuurlijk gewoon het geheimenis, hè? De verborgenheid, of hoe dat maar heten mag. Het zal namelijk blijken dat alle wonderen in de Bijbel op een of andere wijze rechtstreeks te maken hebben met de bedeling waarin wij leven. Een bedeling waarin alle dingen met vraagtekens getooid worden. Dat wil zeggen, we weten helemaal niet wat er aan de hand is. We stellen onszelf vragen, we proberen ze op te lossen. En hoe meer vragen we hebben, hoe intelligenter we lijken te zijn. Enzovoorts. Maar in de praktijk is het zo dat juist alle dingen die God doet, maar zelfs ook alle werken van Satan, verborgen zijn in onze bedeling en daarom stellen we daar vragen over. En dat is ook wat hier gezegd wordt. Als hier staat, ik zal hem grote werken tonen dan deze opdat gij u verwondert, dan staat er gewoon, ik zal hem grote werken tonen, ik zal hem dus grotere werken ook laten doen, vanzelfsprekend, want wat de zoon de vader ziet doen, wat hem dus getoond wordt, zou hij zelf ook doen. En dat betekent dus dat men zich zou afvragen, verwonderen, dat men zich zou afvragen wat God nu doet in of door de Heer Jezus Christus. En dat is helemaal geen vergezochte verklaring van dit vers. Want ik heb u al laten zien hoezeer het Johannesevangelie en de brieven van Johannes parallel lopen met de Hebreeënbrief. En in de Hebreeënbrief gaat het inderdaad over niks anders dan dat. Wie is de Heer Jezus en wat doet hij eigenlijk? Niet wat deed hij, wat doet hij? En het antwoord is, komt meteen in de eerste verse van Hebreeën. Hij is de Zoon van God. Hij is de erfgenaam van God en dus de erfgenaam van het heelal. Dat is dan zijn erfenis. En hij is het afschijnsel van Gods eerlijkheid, het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid en dat soort dingen meer. En hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dan weet je wie hij is. En wat doet hij dan? God is in Christus de mens met zich, of de wereld met zich verzoenende. Kortom, de Heer Jezus Christus is de oorzaak van eeuwige zaligheid voor ieder die gelooft. Oftewel, hij is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Degene die ingegaan is in het heiligdom, die buiten het huis, buiten de tempel. Maar ik zei huis vanwege 2 Samuel 7, als u zich dat tenminste nog herinnert. Die buiten het huis niet gezien wordt, maar die in het huis zijn functie vervult. Een functie die misschien slecht te begrijpen is, maar een functie die dan toch in elk geval in de Bijbel en zeker in het Oude Testament beschreven wordt. De functie namelijk van de hoge priester die op de verzoendag ingaat in het binnenste heiligdom. Wat hij daar precies doet kan buiten niet gezien worden, maar het kan de mensen wel verteld worden. En in ieder geval leven ze uit de consequenties daarvan, namelijk dat zij met God verzoend zijn. En dat ze leven onder de heerschappij van de genade. En als ik de Hebreeënbrief zou moeten samenvatten, die immers daarover spreekt, dan zou ik in één zin zeggen, de Hebreeënbrief leert ons dat het grote verzoendag is. De hoge priester is ingegaan, dat is de uitleg dan, hè? Verder. De hoge priester is ingegaan in het binnenste heiligdom, doet daar verzoening voor de zonde des volks, zal ten andere malen gezien worden door degene die hem verwacht tot zaligheid. Dat is ook Hebreeën waar dat gewoon staat. Dat wil zeggen, men wacht op zijn wederkomst, maar zolang hij daar binnen is en nog niet wedergekomen is, is het grote verzoendag. Hij is binnen, dus er kan ons verder niets gebeuren. Dat is onze bedeling. En we stellen vragen. Wie is hij? Waar is hij? Hoe is hij? Wat doet hij? Want wij zien er allemaal niks van. En het antwoord is, alles is dik in orde. Je ziet hem niet, je kunt hem niet vinden. Maar dan komt dat hij zijn werk doet. In het binnenste heiligdom. Waar is Aaron? Heeft iemand Aaron gezien? Nee, hij is in het heilige der heiligen. Want het is grote verzoendag vandaag. Dat is het verhaal. En dat is die verwondering die hier genoemd wordt. De zoon, de vader zal aan de zoon grotere werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert, is een rechtstreekse verwijzing naar de verborgenheden van het koninkrijk Gods en dus naar onze bedeling en alles wat er verder mee samenhangt met die positie van Christus, want het eindigt natuurlijk ook niet bij onze tegenwoordige bedeling. Als we dan praten over die grotere werken die hier genoemd worden, en we zouden die moeten samenvatten, dan hoeven we dat niet te doen, want dat staat gewoon in de volgende versen. Want voorlopig gaat eigenlijk de hele rest van dit schriftgedeelte hierover, de rest van dit hoofdstuk, over die grotere werken. De grotere werk is namelijk het opwekken van de doden. Maar vergis u niet, dat is niet alleen maar het kunstje om het lijk weer tot leven te brengen. Nee, ik bedoel het echt niet oneerbiedig, maar ik bedoel het zo duidelijk mogelijk te zeggen. Het is niet maar die jongeling van Nain die wordt opgewekt, of het sensationele gebeuren van Lazarus. Sta op of kom uit of zoiets, want het is toch een sensationeel gebeuren. Nee, het is veel meer dan dat, want u weet, die jongeling van Nain is weer gestorven en Lazarus ook. Nee, ik moet me inhouden om er niet verder over te denken. Het zien is het toch altijd heel mooi. Hè? Jawel, dan kom ik op een zijspoor. Hè? Ik moet even mijn verhaal afmaken. Het punt is namelijk dat jongeling van Nain, het dochtertje van je Iris en Lazarus, zij zijn alle drie weer gestorven. Onder wat veranderde omstandigheden waarschijnlijk, maar dat doet er allemaal nou niet toe. Ze zijn in ieder geval weer gestorven. Maar het punt is dat hier in deze volgende verse gesproken wordt over de opstanding der doden. Niet zozeer met het oog op dat ze weer zouden sterven, maar omdat zij eeuwig leven zouden ontvangen en helemaal nooit meer zouden sterven. Dat staat ook in vers 24, dan loop ik natuurlijk ineens heel snel vooruit. Vers 24, voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Komt niet in de verdoemenis, er had ook kunnen staan, komt niet in het oordeel, want dat is toch hetzelfde woord. En dat betekent dus inderdaad dat er helemaal geen dood meer is, maar dat er eeuwig leven is. En over die opstanding gaat het, dat is natuurlijk nog iets meer dan de opstanding van diegenen die inmiddels toch weer overleden zijn. Het aardige, daar wil ik ook even op ingaan, het aardige trouwens van die drie figuren die ik net noemde, is dat er drie lui waren die werden opgewekt door de bediening van de Heer Jezus. Ze zijn niet de enige trouwens, want er waren er ook die opgewekt werden door de bediening van Elia, geloof ik, Elisa, hè, in ieder geval in die dagen. Maar deze drie werden opgewekt door de Heer Jezus. Ik geloof niet dat ik er een vergeten heb. Hè? Het dochtertje van je Iris, dat is heel gemakkelijk. Het dochtertje van je Iris, het dochter van de overste van de synagoge. Jairus, wiens naam betekent dat Jehovah licht is, oftewel dat Jehovah licht zou brengen, dat, zo kun je het allemaal vertalen, maar in ieder geval hij zou licht brengen. En een volk wat in duisternis wandelt, zou immers licht ontvangen. En wie is dat, het licht? Kun je nooit goed vragen in het Nederlands. Je moet het altijd voorzeggen meteen. Wie is dat? Goed. Dat is Christus zelf dus. Zou dat betekenen dat Jairus, de overste van de synagoge, een type is van Christus zelf? Van de Messias zelf? Of van Jehovah moet ik eigenlijk zeggen. Dat komt iets beter uit, maar het maakt niet zoveel verschil. Want die is licht. En de dochtertje wat opgewekt wordt, is uiteraard gewoon een beeld van Israël. In de synagoge, ja, dochter van Jezus. Ja. Nou, doet er nou verder niet toe, want er zit nog een complicatie aan. Want er werd onderweg ook nog een vrouw genezen, vruchtbaar gemaakt. Hetgeen in beeld is van de heidenen die vruchtbaar gemaakt zijn in onze bedeling, waarin dus de gemeente uitgeboren wordt. Maar goed, daar hebben we het een andere keer wel over, dat is veel te uitgebreid om het zo te vertellen. Maar het dochtertje van Jezus is een beeld van Israël, wat wedergeboren zal worden in de toekomst na de roeping en bekering van, of bekering en roeping van de gemeente, laat ik het zo zeggen. Na de genezing van de bloedvloeiende vrouw, met het dochtertje van Iris, alsnog genezen, dat is het verhaal. Dat na de gemeente Israël alsnog tot wedergeboorte zou komen. Lijkt me heel duidelijk. Nou, en moet me even van losgeuren. De andere was de jongeling te Nain. Dat is ook een heel aardig verhaal. Want de jongeling van Nain is gewoon de jongeling van Noen eigenlijk in het Hebreeuws. En wie is dat ook alweer, de jongeling van Noen? Hoe heet die ook alweer? Die heet die... Die heet gewoon Jozua dus eigenlijk. Jozua, de zoon van Noen. Maar Jozua, hoe heet Jozua eigenlijk?
Jezus.
Ja, dat bedoel ik, ja. Hij had nog een andere naam trouwens. Oorspronkelijk, dat weet ik niet meer. Hosea heet hij gewoon, Hosea. Toch? Ja, Hosea. Daarom ben ik slecht in, hoor. Maar goed, hij werd Jehoshua genoemd. Niet redding, maar Jehovah is redding. Zijn naam werd dus wat uitgebreid. En dat is dezelfde naam als die van Jezus. Want Jozua, zowel als Jezus, zijn allebei Griekse verbasteringen van de naam Jehoshua. Niet Yeshua, maar voluit Jehoshua. Yeshua gebruikt men voor de naam van Jezus, maar dat is ook al een verbastering eigenlijk. Helaas. Maar doet er niet toe. Jozua, de zoon van Noen, de jongeling van Na'in dus eigenlijk, is niemand anders dan de Heer Jezus zelf. En de opstanding van de jongeling van Na'in is volstrekt een type van de opstanding van Christus zelf. En de jongeling van Noen, Jozua de zoon van Noen, was degene die Israël niet door de woestijn bracht of uitleidde uit Egypte daarvoor, maar hij bracht hen in het beloofde land. Hij was degene die hen het land inbracht. En de opstanding van de jongeling van Na'in is een beeld van de opgewekte Christus die straks aan Israël zal verschijnen om hen alsnog verlossing te brengen en om de weduwe te troosten. En, want het was zijn moeder, het was weduwe. Israël. Hoe komt dat ze weduwe was? Hoe komt dat de man overleden was? En de man is de vader, die leeft voort in de zoon, maar de zoon was ook overleden, maar de zoon staat op uit de dood. Nou, is dat nou typologie of niet? Het spreekt allemaal gewoon over het werk van Christus zelf. Kortom, de jongeling van Na'in is gewoon een type van Christus zelf. En ik heb soms de indruk, maar dat kun je nooit bewijzen, maar er staat er dat de Heer zelf in ieder geval ontroerd werd toen hij die begrafenis toen zag met die vrouw en die zoon, maar er zullen wel eens vaker mensen begraven zijn en begrafenis toen geweest zijn. En waarom zou je dan zo'n wildvreemde? Nee, er zijn natuurlijk die zeggen, hij kende ze, want anders zou je er niet bij betrokken zijn. Nee, ja, dat zal u gedacht zijn. Hij kende ze, waarom? Omdat hij ongetwijfeld wist, een of andere wijze, God, ik zeg met opzet niet zijn vader, maar God, wiens profeet hij was. Degene die hem dat openbaarde. En ongetwijfeld heeft de Heer Jezus begrepen dat die jongeling daar vandaan in een type was van hemzelf. Het is ook wonderen en tekenen. En hij zegt toch dat het een grotere betekenis heeft enzovoorts. Hij heeft dus geweten dat wat daar gebeurde een voorafschaduwing was van zijn eigen opstanding. Dat die wenende vrouw daar een type is, ook zelfs letterlijk van zijn eigen moeder Maria. Afgezien van dat het ook een beeld is natuurlijk van het overblijfsel van Israël straks in de toekomst enzovoorts. Het gaat allemaal meerdere keren zo op. Nou goed.
Ja. Dat betekent dat ze allebei jong zijn. Het dochtertje van je Iris en de jongeling van Na'in.
Ja, ja, het jong zijn, de jongeling in de Bijbel is altijd een beeld van de volgende generatie. Dat wil zeggen, een nieuwe generatie, die behoort niet te overlijden. Dat zou niet moeten, maar het gebeurt wel, helaas. En dus is er dan opstanding, hè? Nou goed, daarna krijgen we nog een, de derde, maar die is helemaal gemakkelijk, dat is Lazarus. Maar volgens het principe van die namen zijn we er meteen, want Lazarus is natuurlijk gewoon Eleazar. Dat is het namelijk, verbastering van de naam Eleazar. En Eleazar was de tweede hoge priester van Israël en daarmee een type van het tweede hoge priesterschap in de Bijbel. Namelijk het hoge priesterschap van het nieuwe verbond. Kortom, Lazarus of Eleazar is niets anders dan een type van de hoge priester naar de orde van Melchizedek. En dus is dat Christus. Makkelijk genoeg. De opstanding van Lazarus is een type van de opstanding van Christus. Precies hetzelfde dus. En daar gaat het om. Gaat het niet om dat die mensen opgewekt werden, want ze zijn toch weer gestorven. Maar het gaat erom dat die opstandingen, die opwekkingen, in ieder geval een demonstratie zijn van de kracht Gods. Die het namelijk mogelijk maakt om de doden op te wekken. Maar die het dus ook mogelijk maakt om hen op te wekken in een nieuwe schepping. En dat is Wat met de Heer Jezus zelf voor het eerst gebeurde, die stond niet alleen op uit de dood, maar die stond op voorbij de dood. Dat wil zeggen, die kwam niet terug uit de dood, maar ging de dood door, kwam aan de andere kant van de dood weer uit, zeg ik dan altijd, voor het gemak. En dat betekent dat hij als nieuw schepsel uit de dood opstond. En dat zijn die grotere dingen die hier genoemd worden en waarover men zich zou verwonderen. En het eerst wordt het toegepast op Christus en daarna meteen ook op de gemeente. En over die gemeentelijke waarheden gaat het dan natuurlijk hier in de eerste plaats. Dat zijn die grotere werken. Want ik weet wel dat in sommige kringen heel minachtend gedaan wordt over die grotere dingen. Als je namelijk zegt, als je nou leest in de Bijbel dat de Heer zegt, ik zal u grotere dingen tonen dan deze. Maar staat niet alleen hier, staat het nog op een andere plaats ook. En als je dan zegt, ja, dat zijn niet lichamelijke genezing, maar dat is geestelijke genezing. Dan zit men heel minachtend te doen en wordt men vaak zelfs boos. Omdat men graag wil dat die grotere dingen zijn de genezing van nog ernstigere ziekte. Weet je wel? Maar dat is niet zo. Grotere dingen zijn fundamenteel grotere dingen. En fundamenteel groter dan lichamelijke genezing is geestelijke genezing op grond van het eenvoudige beginsel dat de geest nu eenmaal groter en hoger is dan het lichaam. Het probleem zit er alleen dikwijls in dat wij lichamelijk ziek zijn en geen idee hebben van hoe geestelijk ziek we zijn. En dus alleen belang hebben bij lichamelijke genezing. Dat frustreert ons enzovoort, dat biologeert ons, dat houdt ons vast en neemt ons gevangen. Daarvoor zouden we zo nodig genezen moeten worden. Maar veel belangrijker is het inderdaad dat wij van onze geestelijke ziekten, zal ik maar zeggen, genezen worden. De kwestie van zonde en de werking van de zonde in ons leven. Niet alleen in ons lichaam, in ons leven, in ons denken. Dat is waarvan we verlost zouden moeten worden. En dat is waarvoor de Heer gekomen was. Om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Dat hij daarbij ook de zieken genas eventueel. Dat is slechts een illustratie. Hè? Niks meer zeggen we dan altijd. Hè? Maar ook niks minder, voor de zekerheid. Hè? Maar het is niks meer dan een demonstratie van deze kracht. Waar die was in de Heer Jezus Christus. En het is de kracht die ook aan ons werkt. Gewrocht wordt, had ik bijna gezegd. Maar ik was al bijna in Efeze 1 natuurlijk. Hè. De kracht van de opstanding van Christus. Want daar gaat het om. En het zijn die grotere werken die hier worden aangekondigd. Er staat ook meteen in vers 21. Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt. Alzo maakt ook de Zoon levend die hij wil. Maar dat betekent niet dat de Vader eens een keer iemand opwekt. En dat de Zoon dan zegt. Vader, mag ik het nou ook eens doen? Zal ik deze nou doen? Ik heb het nou zo vaak. Dat betekent het niet. Het betekent integendeel. Dat als er ergens staat dat die Vader een dode of iemand uit de dood opwekt, dat het dan inderdaad gebeurt door de Heer Jezus. Het is het oude verhaal. Ik kan het beste een voorbeeld gebruiken. Misschien heb ik het wel eens gebruikt, maar ik kan het beste een voorbeeld gebruiken van. Hoe staat het er ook weer? Ik geloof in God de Vader. U gaat door naar de volgende ronde. Heel goed. De Almachtige, dat vergeet ik er altijd bij, maar goed. De schepper van hemel en aarde. Daar komen we altijd in de problemen, daarom haal ik het ook aan, vanwege het probleem. Nee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de schepper van hemel en aarde. Sinds wanneer is de Zoon dan niet de schepper van hemel en aarde? Hoeveel teksten wilt u hebben? Hoeveel teksten wilt u hebben waar staat dat de Zoon de schepper van is van hemel en aarde?
En in Jezus Christus.
Ja, zo is het nou maar net. God of de Zoon en de Vader zijn één. Het is dus niet onjuist om te zeggen God de Vader de schepper van hemel en aarde. Maar het is ook overbodig om het te zeggen. Om het zo te zeggen. Je kunt net zo goed zeggen met hetzelfde recht. Ik geloof in God. De Zoon. De schepper van hemel en aarde. Wat is het verschil? Niks.
Ja, nee.
Nee, dat weet ik. Nee, maar dat is nou net het probleem. Ik kan bijna zeggen. Let op wat ik net over de middeleeuwen gezegd heb. Maar het is niet zo vriendelijk natuurlijk wat ik nou zeg.
Maar ik bedoel wel te zeggen, men laat zich van alles wijsmaken. Daarna zeggen we, ja, dat gebeurt de goede trouw. Jawel, maar toch ook in alle naïviteit, hoor. Want tot de zoon zegt hij, gij Heer hebt in het begin de hemel, de aarde gegrond, de hemel zijn het werken van uw handen. En die zullen vergaan, maar gij blijft altijd. Enzovoort. Tot de zoon. Maar het maakt geen verschil. Het gaat erom dat God dat gedaan heeft. En als we zeggen God heeft het gedaan. En we zeggen God is vader. Dan heeft die vader het gedaan. En zeggen we maar God is de zoon. Dan zeggen we nou heeft die zoon het gedaan. Waarna we dus nog een boek hebben. Dat spreekt over de werkzaamheid van de Heilige Geest. In het werk van de schepping. Ik wil me de schrijver vergeten. Doet er ook niet toe. Maar ik bedoel het maar als illustratie. Hoezo moet je daar een apart boek over schrijven? God is geest. En waarom zou je dan een boek schrijven over de werking van de geest bij het tot stand komen van de schepping? God is degene die hemel en aarde geschapen heeft. En dus was het de geest die het deed. Er is helemaal niks moeilijks aan. En daarom vind je dat ook inderdaad genoemd in Genesis 1. Dat vind ik altijd zo aardig. Want er staat er dan in het begin schiep God de hemel en de aarde. En daarna staat er dat de geest zweefde over de wateren en daarna staat er en God sprak, God zeide en daar heb je dus het woord, maar het woord is de zoon, de veruiterlijking namelijk, de uitwerking van de Godheid, daar heb je alles bij elkaar, dat is helemaal niks bijzonders aan. Dus God die dat gedaan heeft, God die geest is, God die onzienlijk is, God die inwendig is, God die niet gezien, maar wel ervaren kan worden, want dat is allemaal geest, hè? Maar ook God die gestalte aanneemt in de concrete boodschap die hij uitzendt, in het concrete woord wat hij spreekt, en dat krijgt dan inderdaad gestalte in de Heer Jezus, die wij dan aanduiden als de zoon. Maar hij is het woord Gods, de veruitdrukking van de God. En dat is de reden waarom deze dingen hier in Johannes beschreven worden. Kortom, gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend die hij wil. Waarna de vraag is, wie is die laatste hij in dit vers? Je leert het al aardig. Hij gaat ook naar de volgende ronde. Maakt niet uit. Hè? Gelijk de Vader... Hoe stond het? Even kijken, vers 20. Vers 21. Gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon leven die hij wil. We hadden kunnen staan die zij willen. Dat maakt niks uit wie dat is. Er is er maar één, namelijk. Wie dat doet. God doet het, maar dat is de onkenbare. Maar hij doet het concreet in de persoon van de Heer Jezus Christus. Nou, dan laten we het eerst bij, want het is inmiddels weer tijd voor pauze. We waren terechtgekomen in Johannes 5, vers 21. Waar staat, gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon leven die hij wil. Dat is niet een kwestie van, eerst doet de een het en daarna doet de ander het ook. Maar het is een kwestie van, dat zij doen dat gelijk. Dat staat er trouwens ook. Ze doen het gelijk. Dat wil zeggen, zoals van de een gezegd kan worden dat hij het doet, zo kan het ook van de ander gezegd worden. Ik heb u het voorbeeld genoemd van de schepping. Zoals van de Vader gezegd wordt dat hij hemel en aarde gemaakt heeft, zo wordt ook van de Zoon gezegd dat hij hemel en aarde gemaakt heeft. En er is er maar één, hemel en aarde. En dat betekent dat de Vader en Zoon dus ook één zijn. Daar gaat het om. Dat is wat hier in het schriftgedeelte uitgelegd wordt. En bovendien wat al stond in vers 17 zelf. Nee, vers 18 zelf. Maar goed, en even kijken hoor. Nou, waren we bij vers 21, waar staat, gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo doet de Zoon dat ook. Waarom zou hij de doden opwekken? Hoezo zou hij de doden opwekken? Kijk eens hier, de bezoldiging der zonde is de dood. Dat is mooi.
We zijn allemaal doodgezonden.
Ja, maar de dood is tegelijkertijd dan de beëindiging van de zonde en van de zondaar. Dat is mooi, want zo worden zondeproblemen opgelost. Ja, ik mag er niet bij lachen, maar ik vind het toch een aardige oplossing. Gewoon weg ermee.
Want het is een beetje bespottelijk. Ja, ik weet geen beter woord zo gauw. Maar het is wel aardig. De werking van de zonde is de werking van de dood, zodat de zonde zijn eigen probleem oplost. Zodat de zonde lost het probleem op wat het zelf heeft veroorzaakt.
Hm? Besterft zijn eigen dood.
De zonde heeft als gevolg verderfelijkheid, dus komt er vanzelf ooit een keer een eind aan de zonde.
Vernietigt
zichzelf. Ja. Ja, en als je daarover gaat filosoferen, wat ik natuurlijk slecht kan, zoals je weet, als je erover gaat filosoferen, krijg je het merkwaardige verschijnsel dat de mens strijdt tegen de verderfelijkheid, tegen de vergankelijkheid in deze wereld, en daarom in feite probeert die vergankelijkheid in stand te houden. Hij doet precies het tegenovergestelde. Het is allemaal zo verschrikkelijk.
Tegenstrijdig
en daarom zinloos. Want dat is het dan, hè. Het heeft geen enkel uitzicht. Men doet zijn best om deze wereld in stand te houden, die toch vergaat. Dus het is vechten tegen de bierkaai. Wat het ook wezen mag, denk ik dan altijd bij bierkaai. Ik weet helemaal niet wat het is. Maar dat is er niet toe, hè. Het is dweilen met de kraan open, water naar de zee dragen en noem nog eens wat.
Huilen naar Athene.
Ja, huilen naar Athene brengen. Ja, waarachtig. Er is er ook één. Er moeten er nog veel meer zijn. Dat moet wel, omdat dat juist, wat nu in deze uitdrukking naar voren gebracht wordt, is juist zo kenmerkend voor het bestaan van deze wereld. De zinloosheid ervan. We kennen natuurlijk ook nog de eenvoudige kreet Vanitas. Nee, dat is een begrafenisverzekering, maar dat doet er nou niet toe. Vanitas vanitatum, omni vanitas. Nee? Zoals de Latinisten zeggen. Dat heb ik eens gehoord van Joris Goedbloed, maar dat doet er nou niet toe. Dat was, ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid. Goed. Oh, dit kan hier gewoon in het Engels. Mooi, ik zal het doorgeven. Nou, in ieder geval, het is ook allemaal ijdelheid en het is ook allemaal zinloosheid. Waarom dan zou God de doden opwekken? Wat voor reden is daarvoor? Dat was er mooi vanaf. Hij moest er toch vanaf. Waarom wekt hij ze op? Het volgende vers, alstublieft. Nee, het volgende vers, alstublieft. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. Dat is vers 22 dus. Waarom wekt hij hen op? Wel, om hen te oordelen, omdat de zonde niet alleen maar uittiert tot aan de dood, maar omdat de zonde ook rechtvaardig, en dus volgens het recht en dus juridisch, en voor de rechtbank, rechtvaardig bestraft zou moeten worden. En dat is waar dan vervolgens op ingegaan wordt in vers 27. Hij heeft hem macht gegeven ook gericht te houden, omdat hij des mensen zoon is. Hij zou oordeel brengen, namelijk, hij zou recht doen. En dat is de reden voor de opstanding, die dan verder genoemd wordt in vers 29. Namelijk, de doden zullen opstaan, en die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis, of ten oordeel. Kortom, die opstanding waarover gesproken wordt, is een opstanding die plaatsvindt op dat recht gedaan zou worden. En ook door de dood, door te sterven, ontkomt een mens niet aan zijn rechtvaardig oordeel. Bij leven in deze wereld, zal ik maar zeggen, kan een dode niet voor het gerecht gebracht worden. Nee, ja, dat kan helemaal niet. Maar dat betekent niet dat de mens door te sterven aan de allerhoogste rechter ontkomt. Hij wordt namelijk opgewekt om voor die rechter te verschijnen. Dat is de gedachte. Deze wereld ontglipt God niet. De werking van de zonde heeft niet tot gevolg dat die wereld definitief van God, of dat de mens definitief van God afvalt enzovoorts en zo aan God ontkomt. Nee, God wekt hem op en brengt een rechtvaardig oordeel. Daartoe worden de doden opgewekt. En het rechtvaardig oordeel betreft niet alleen de bestraffing over eventuele zonde of wat dan ook, maar het betreft ook het beloning voor eventueel de goede werken, die in de Bijbel beslotverrekening nog alles genoemd worden. Hè. Het betreft ook beloning voor goede werken die de mens gedaan heeft. Er is straf of er is beloning. Het een is negatief, het ander is positief. Maar het is in feite allebei beloning. Wel, dat zou komen via het rechtvaardig oordeel van God. En daartoe worden de doden en zelfs alle doden opgewekt. En dat is wat hier staat. En dan hebben we het weer. God doet dat en dus doet Christus dat. Want welke troon wij ook bespreken, want er komen er nogal een paar voor in de Bijbel. Welke troon wij ook bespreken en over welk oordeel en bij welke gelegenheid het ook gaat, het maakt niks uit. Als er iemand op de troon gezien wordt, letterlijk, is het nooit iemand anders dan de Heer Jezus zelf. Ongeacht wat erbij staat verder. Wij kennen zo de rechterstoel van Christus. Dat is Christus die erop zit, uiteraard. Of eigenlijk staat, als je het woord rechterstoel letterlijk neemt, want het is vreemd, maar in de Bijbel sta je op een stoel. Ja. Moet je je kinderen weer anders uitleggen, maar dat is niet, is helemaal niet anders. Ja. Maar in de Bijbel staat het erop. Maar in ieder geval, het is Christus die op de rechterstoel van Christus staat. Maar daarna krijgen we de troon van Christus op aarde, wanneer hij de volken aan zich zal onderwerpen. De troon zijn de heerlijkheid en wie erop zit is inderdaad precies dezelfde Christus. Maar het punt is dat je meer dan 1000 jaar later, namelijk op de jongste dag, nog eens een keer krijgt de grote witte troon. En wie daarop zit, letterlijk, wie men daar ziet, als men iemand ziet, vooropgesteld dat het zo is, dan ziet men ook niemand anders dan Christus zelf. Hoewel er in de bespreking daarvan staat dat daar dat het de troon is waarop God zit. Maar eigenlijk is het lam en dat is ook Christus. Ja. Is dat zo? Romeinen 14?
Ja.
Of Oost-Grieks. Dat wil zeggen, in de Statenvertaling zie je het ook niet staan.
Nee.
Oh, nou, ik heb dat hier niet veranderd. In de Statenvertaling van Romeinen 14, vers 10, wordt gesproken over de rechterstoel van Christus. Ik dacht dat dat correct was, hoor.
Rechterstoel.
Moet dat dan rechterstoel?
Ja,
dat is over
God of Christus.
Oh, bij mij staat
de
Christus.
Bij mij ook.
In de Statenvertaling, daar staat dat, hè. Ja, ik heb het ooit nagekeken, maar ik dacht dat het goed was, hoor. Maar het maakt ook niks uit. Dan gaan we weer, want we zijn toch met zo'n soort onderwerp bezig. Christus is God. Een hogere instantie is er niet. Christus is degene die uitermate verhoogd is. Iets hogers is er niet. En dan krijg je van die theoretische vragen, is hij dan hoger dan de Vader? En is mijn antwoord, vandaag is het antwoord, hij is de Vader. Dus is net zo hoog, maar blijft zo, hoger is er niet. Dus het is de hoogste troon die er is. En of het dan de troon is van God of de troon van Christus, maakt niks uit. Bovendien zal u gedacht zijn hoe vaak in de Nieuw Testamentse brieven staat God, terwijl rechtstreeks bedoeld is Christus. Onze grote God en zaligmaker. Ja, Jezus Christus. Onze God, dat is Christus. Is niemand anders, daar gaat het maar om. Maar hoe dan ook, de troon die er is, hè, welke troon het ook is, bij welke gelegenheid ook, het is altijd een troon waarop gezeten is de Heer Jezus Christus. Iemand met littekenen in zijn handen en voeten, laat ik het dan zo zeggen, heel concreet. Want de Vader zou wel oordeel brengen, God namelijk zou een oordeel brengen over de hele schepping, maar hij heeft het oordeel gegeven aan de Zoon. En aangezien het oordeel begint, dat is een andere manier om te zeggen, aangezien het oordeel begint met de opwekking van de doden, dat is namelijk daartoe noodzakelijk, anders kunnen ze niet voor het gerecht verschijnen, betekent het ook dat ook de opstanding der doden gegeven is aan de Zoon. Die zou dat doen. En dat is wat hier staat. Johannes 5 dus, vers 20 en, of vers 21 en 22. Vers 21 zegt, hij wekt de doden op. En vers 22 zegt, hij oordeelt. Al het oordeel is zelfs aan hem gegeven, aan de erfgenaam, aan de zoon. En later staat het er
nog een paar keer in wat nu verder volgt. Wat leest u maar verder. Er staat dat dit gebeurt. Dat de zoon opwekt en oordeelt. Dat het gebeurt opdat zij, vers 23, allen de zoon eren, gelijk zij de vader eren. Niet nadat zij de vader eren, maar gelijk zij de vader eren. Het is hetzelfde. Wie in God gelooft, gelooft in de Heer Jezus Christus. Johannes 14, vers 1. Gij die gelooft in God, gelooft ook in mij. Is het zo? En daar gaat het hier ook om. Omdat zij de zoon eren, gelijk zij de vader eren. Het is ook onmogelijk om de vader te eren zonder de zoon te eren. En andersom, als men de zoon eert, eert men de vader. Ik kan niet missen. Of men zou andere woorden moeten gebruiken voor, in plaats van vader en zoon. Dat komt natuurlijk wel voor. Er zijn er die God de schepper eer geven, maar die de Heer Jezus Christus niet kennen. Ja, dit is natuurlijk letterzifterij, maar je moet leren waarom bepaalde woorden gebruikt worden en niet een ander woord voor hetzelfde. Hè? Men kan God, de schepper van hemel en aarde, eer geven als gevolg van het zogeheten eeuwig evangelie. Uit Openbaring bijvoorbeeld. Men kan het doen zonder dat men de Heer Jezus kent of zelfs daarvan gehoord heeft.
Maar als je met die mensen goed doorpraat, blijkt dat ze ook God niet kennen.
Nee, dat is waar. Want men heeft geen concreet beeld, geen concrete voorstelling, of hoe je dat maar noemt, van de Godheid. Dat komt omdat de concrete voorstelling van de Godheid in de praktijk eruit ziet als
Christus.
De Heer Jezus Christus. Dat is het verhaal. Ja. Zodat als God wel, als men wel een voorstelling heeft van de Godheid, een goede, zal ik maar zeggen, dan kennen ze de Heer Jezus, dat kan niet anders. Maar de begrippen vader en zoon kun je niet los van elkaar gebruiken. Als je praat over een zoon, dan is het dus een vader. Het veronderstelt en impliceert een vader. En andersom, spreek je over een vader, dan impliceert dat de zoon. En als uitdrukkelijk gesproken wordt over de eenheid van vader en zoon, en daarna wordt die Godheid aangeduid, dan heet hij niet vader of heet hij niet zoon, maar heet hij gewoon God. Of eventueel Christus, dat kan ook. Maar dat is omdat er dan geen verschil is. Weet u, dus een mooi voorbeeld uit 1 Korinthe 15, geloof ik, waar de zoon het koninkrijk heeft, Christus, en die aan het eind op een gegeven moment het koninkrijk geeft aan de vader, zal de zoon het koninkrijk geven aan de vader. En de volgende zin is dan, opdat God zal zijn alles en in allen. Wie, de zoon of de vader? Rare vraag, want als je een zoon hebt, heb je een vader. En als je een vader hebt, heb je een zoon. Maar het punt is, dat als daar beschreven staat dat de zoon het koninkrijk overdraagt aan de vader, wil niet zeggen dat hij afstand doet van het koninkrijk, maar het betekent gewoon dat vanaf dat moment er geen onderscheid meer bestaat, dat er geen verschil meer is, geen werking meer is van vader en zoon. Er is gewoon één God en die functies van vader en zoon zijn tijdgebonden. En er komt er nog bij dat de functies van vader en zoon zelfs aan vergankelijkheid onderhevig zijn. Want als er geen vergankelijkheid was bij de vader, dan zal er geen noodzaak zijn voor een zoon. Is God dan vergankelijk? Is volgende vraag, of bent u zo snel niet meer? In zeker opzicht, ja, daar gaat het om. Is God dan vader? In zeker opzicht, ja, in precies hetzelfde opzicht. Het punt is gewoon dat de onkenbare God een werk te doen heeft, wat tijdgebonden is, wat ook door de tijd noodzakelijk geworden is, dat juist vanwege de werking van de tijd en in samenwerking met de zonde noodzakelijk is. Dus stuurt hij iemand, dus zichzelf namelijk, komt hij in de tijd, in deze wereld en heet dan de zoon, aan wie de hoedanigheden van de vader zijn overgedragen. Maar als het werk volbracht is, dan is er geen vader, is er geen zoon meer, is er gewoon God. Net als in het begin van het verhaal. En dat maakt, als u dat begrijpt, zit u met het volgende probleem. Zit u nog met een probleem. Dat is het probleem dat men zo graag spreekt met een bijbelse, met een onbijbelse uitdrukking over het eeuwige zoonschap van Christus. En het gekke is dat men dat altijd uitspreekt voor een spiegel. Men bedoelt eeuwige zoon in de eerste plaats met betrekking tot het verleden.
Zo van, hij is altijd de zoon geweest. En daarna pas, hij zal het ook altijd blijven. Maar de hele gedachte daarvan is een onbijbelse. Hij is, dat wil zeggen, de hele terminologie is onbijbels. En daarom de gedachte die dan vastzit ook. Want in de Bijbel werd hij ooit de zoon. En op een gegeven moment houdt hij op als zoon beschreven te worden. Daarmee is hij niet de erfenis of zijn bezittingen of zijn hoedanigheden kwijt. Maar men duidt hem gewoon niet meer als zoon aan. Waarom ook? Waarom zou je iemand van 96 aanduiden als zoon? Voor iemand spreek je niet aan met zoon, die spreek je aan met opa of zoiets, hè? Bij wijze van spreken. Ik bedoel, zoon, hoezo? Dat is wezensvreemd aan hem. Is hij dan gezoon? Ja, dat is hij wel. Maar zo wat? Is niet meer actueel. Ja. Veel actueler is wie zijn zoon is. Ik bedoel, hij is al lang vader. Ik bedoel, het is niet meer aan de orde. Het is voorbij. Die functie is vervuld. Allang. En dat gebeurt met de Heer Jezus dus ook. Die functie van de zoon is ook een keer vervuld. Hij blijft wie is. Hij houdt wat hij ontvangen heeft, ook in de loop van de geschiedenis. Maar je duidt hem domweg niet meer aan als vader, zeker ook niet als zoon, maar je duidt hem aan als God. Of als Christus, de koning, de gezalfde, hoe het maar heten mag.
Nou zeg je als, maar je duidt hem aan als vader en soms als zoon in een bepaalde tijd van de geschiedenis. Maar je noemt nooit Heilige Geest. En ergens raak ik dan gewoon helemaal gefrustreerd van waarom... is hij in een tijd niet Heilige Geest genoemd? Want er wordt in de Bijbel toch duidelijk over een uitstorting van de Heilige Geest gesproken. Wanneer functioneert dat dan?
Nou, het begrip vader en zoon gaat natuurlijk niet verder. Hè? Je krijgt vader, zoon en alles wat er verder komt heet zoon. En je hebt ook zoon en wat daarvoor was, was vader. En alles wat daarvoor was, was vader. Dus het begrip Heilige Geest past helemaal niet in deze redenering. Dus... die kwestie van vader, zoon en Heilige Geest, die roept eigenlijk maar één vraag op. Wat hoort er niet in dit rijtje thuis?
Ik kan gewoon niet alleen.
Nee, maar het is een ander begrip. Het is een totaal ander begrip. Dus hoort in het betoog niet thuis, komt ook niet voor. Dat neemt niet weg dat later in hetzelfde Johannes-evangelie... en juist en ook met nadruk in het Johannes-evangelie... gesproken wordt over de komst van de Heilige Geest. Juist in het Johannes-evangelie. Dan zeg je, het hoort er wel bij, maar niet op grond van de begrippen zelf... maar op grond van dat het in het Johannes-evangelie allemaal staat. Daar wordt eerst 13 hoofdstukken lang... zeker 13 hoofdstukken lang... 12 hoofdstukken lang... goed... ja, het zijn 13 hoofdstukken eigenlijk. Er wordt gesproken over de eenheid van vader en zoon. Dat het weliswaar twee verschillende dingen zijn, twee verschillende woorden zijn. Maar dat het gaat om één en hetzelfde wezen. Om wezensgelijken. En pas als dat vaststaat, dan kom je uiteindelijk terecht in Johannes 13. Dus je zult nog even geduld moeten hebben, zuster. Dat is 2002 zal het worden, denk ik. Nou goed. Maar in Johannes 14 krijg je pas... nog een keer eerst een discussie over de eenheid van vader en zoon, weet u wel, totdat een van de discipelen zegt, ja, hou maar op, toon ons de vader en het is ons genoeg. En dan zegt de heer notabene tegen hem, ben ik nou zo lang bij u en heb u me nou nog niet? Opperste verwarring, denk ik dan altijd. He? Maar goed, hebben we dat gehad. En pas daarna, dus dan, waar we, dan zegt hij ook, ik en de vader zijn één en zo. Hè. Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Duidelijk genoeg. Pas daarna zegt hij, ik zal u een andere trooster zenden. Zodat er van naar andere begrippen wordt overgeschakeld. En dan pas wordt gesproken over de Heilige Geest. Maar ik moet u bijzeggen dat we in de Bijbel slechts het beginsel kennen van een onzienlijke God. Die slechts... ook volgens het Jodendom slechts in, of juist volgens het Jodendom slechts in negatieve begrippen beschreven wordt. Dat wil zeggen, altijd met ontkenningen, altijd met, hij is niet dit, hij is niet dat, hij is niet zus, hij is niet zo, want wij kennen hem niet. Het is wat overdreven gesteld nu, maar daar komt het op neer. Want hij onttrekt zich aan ons menselijk voorstellingsvermogen. Als iemand dus een voorstelling heeft of een idee heeft, dan is het antwoord altijd, nee, dat is hij niet. Dus ontkenbare. Daarna valt er een beschrijving van God te geven in een positievere zin. Maar dan heet hij geest. God die geest is. Ook te vertalen als de geest van God. Want de term geest gods, een tweede naam voor de genitivus, kan best betekenen, en betekent zelfs in de meeste gevallen, niet de geest van God, zo in de zin van de geest is een bezitting van God, maar het betekent in veel gevallen gewoon de geest, namelijk God, God die geest is. Ja. God is namelijk geest, waarna we vragen wat is geest dan, en het antwoord geest is in de eerste plaats onzienlijk. Dat wil zeggen, het wezen van geest is niet te zien. Geest is namelijk wezen. Hetzelfde, het is inwendige, het is niet uiterlijk, dus het heeft geen voorstelling. Maar het is een onzienlijke kracht die wel degelijk uitwerking heeft. En de uitwerking daarvan is wel waar te nemen. Kracht zonder dat men het resultaat ervan ziet, is natuurlijk dwaas. Dat bestaat niet. Die kracht zelf kun je weliswaar niet zien, maar de uitwerking ervan wel. En dat is Johannes 3, waar staat, waar het voorbeeld gegeven wordt van de geest die waait waarheen hij wil. Dat is de wind, want het is hetzelfde woord in het Grieks in elk geval. De wind waait waarheen hij wil, maar je ziet hem niet, maar je hoort wel zijn geluid. En je ziet ook de uitwerking ervan. De boomtoppen waaien en je hoort de wind ruisen door de bladeren en de ruist langs de wolken. Zo, dat komt allemaal door de wind. Zo, hè. Zoiets. Dat wil zeggen, je kunt hem zelf niet zien, maar het is wel degelijk aanwezig en daar gaat het maar om. En zo is het met God. Je kunt hem zelf niet zien, jezelf niet voorstellen, maar hij is wel aanwezig en je ziet ook de uitwerking van zijn kracht. En dat is de volgorde van het verhaal, hè. Je hebt eerst een onkenbare God. Maar daarna zie je dat hij kracht is, want hij werkt wel uit. Dus we kennen God als geest. Geest, de geest, is dus de geest van God, namelijk God. Maar geest is al een veruiterlijking, min of meer, van dat wat onzienlijk is. Dus komt naar buiten. Je kunt de resultaten ervan waarnemen, het ding zelf niet. Nou, zo is het met God. Je kunt dus zijn werk waarnemen, het desnoods aanvoelen, maar je kunt hem zelf niet zien. Nou, als je hem daarna wel kunt zien en hij verschijnt in een lichamelijke gedaante, dan is dat de Zoon. In het Oude Testament heet hij dan gewoon Jehovah, in het Nieuwe Testament heet hij ook zo, maar dan volgt er nog eventueel op Jehovah Jehoshua, de Heere Jezus, en daarna natuurlijk de Heere Jezus Christus. Maar dat is de zienlijke Christus. Daarna is het zo, maar eigenlijk zal er nou een dikke streep moeten komen, want daarna is het zo dat gesproken wordt over niet zozeer de geest, hoewel dat gebeurt, maar er wordt daarna gesproken over de Heilige Geest. En in het Oude Testament, zeer zeldzame uitdrukking, komt er 3 keer voor. Eigenlijk maar 2 keer, maar goed, doet er nou niet toe. Maar komt het, de Heilige Geest is een term in het Oude Testament verschrikkelijk zeldzaam. Maar in het Nieuwe Testament nogal eens gebruikt. Ook afgewisseld met de term geest of geest van God of zo, andere synoniemen. Of geest van Christus. Hè? Maar de Heilige Geest is een speciale uitdrukking ter aanduiding van de geest van God, nadat hij eerst gestalte heeft aangenomen, nadat hij zich bekendbaar gemaakt heeft. Met andere woorden, in het Oude Testament wordt gesproken over de geest Gods. Dat is gewoon de onzienlijke God die wel degelijk actief is en werkt en krachten en wonderen doet en dat soort dingen meer. En ook spreekt eventueel. Dat is de geest van God. Daarna kennen we ook Jehovah God. Dat is niet geest Gods. Dus Ruach Elohim, maar dan is het Jehovah Elohim. God die namelijk in een lichamelijke gedaante verschijnt, uitlopend in zijn menswording, namelijk in de gedaante van de Heer Jezus Christus. Maar die verdwijnt weer, dat wil zeggen de lichamelijke gestalte van de Godheid wordt niet meer gezien, is verdwenen, zodat we dan op een of andere wijze toch terugvallen op de geest van God. Maar die geest van God kennen we nou ook als de geest van Christus, want Christus is God. En daarom is het die geest van Christus die specifiek wordt aangeduid als Heilige Geest. Als je dus de term Heilige Geest in de Bijbel leest, is het niet zomaar de aanduiding van een God die we eigenlijk niet kennen, maar die wel degelijk zijn kracht uitwerkt. Nee, de term Heilige Geest is de aanduiding van de Heere Jezus Christus die hier op aarde was, die door God werd opgewekt uit de dood, die weliswaar verdwenen is, maar wiens kracht nog steeds en nadrukkelijker dan ooit eigenlijk, werkt in de gelovigen. Dat is de betekenis van de term Heilige Geest. Zodat als je ooit begint over die levende drie-eenheid, zou je in ieder geval die term Heilige Geest helemaal moeten vergeten. Omdat het eigenlijk niet eens onder de 3 valt. Want dan heet het gewoon geest Gods. Maar het komt pas daarna. Heb ik dat een eentje nooit eens opgeschreven, hier voor wat? Nee? Ja.
Ik ben er toch over de zuivere speeltijd, hè. We zitten nou een blessure tijd. We zitten nou toch een blessure tijd, dus ik heb nog even. Ik schrijf het al, ik doe het altijd zo, hè. Ik doe het altijd zo, hè. Zal ik het nog eens een keer opschrijven, hè. Eloïe, zet ik er eentje voor. Militaire 1 is dat met zo'n streepje eronder, hè. Elohim, dat wil zeggen, nog altijd. Wie is dat? Hoe ziet hij eruit? Hij ziet er niet uit en we weten niet wie hij is. Het onkenbare. 1. Alles wat 1 is hier verdwijnt trouwens in deze wereld. Met 1 kun je niks. 1 is onkenbaar. Alle dingen in deze wereld zijn 2. Met 1 bestaat eigenlijk niet. Dat kennen we ook niet. Deze 1 ook niet. Nou. Dan krijgen we 2. Dat heet... ik hou maar even bij de Hebreeuwse termen dan voor het gemak. Ruach Elohim. Dat is namelijk gemakkelijk. Dezelfde namen komen terug. Ruach Elohim is geest van God. Dat komt daarna. Ook de volgorde van de uitdrukkingen in de Bijbel.